Er is een man genaamd Mark. Die is net begonnen bij een nieuw bedrijf. Tijdens zijn eerste week dat hij werkt, merkt hij dat zijn collega's niet al te veel met hem praten en hem eigenlijk een beetje afzijdig houden. Hij concludeert: ze mogen mij gewoon niet. Ze vinden mij om de een of andere niet leuk. En wat gebeurt er? Die aanname, die voedt zijn angst en zijn onzekerheid. En wat gaat hij doen? Hij besluit zich afzijdig te houden. Hij reageert kortaf als hij aangesproken wordt. Hij gaat ervan uit dat zijn collega's toch geen interesse in hem. Dus waarom zou hij al die energie daarin steken? De collega's van Mark, die hem juist wilden helpen om zich thuis te voelen, beginnen zich te ergeren aan zijn afstandelijke houding. Ze denken dat hij arrogant is, geen interesse heeft in de groep. Ze nodigen hem minder vaak uit en praten minder met hem. Zo wordt Mark's aanname steeds verder bevestigd. Ze mogen mij niet. Ze willen me niet, ze mogen me niet. Hij blijft meer en meer geïsoleerd raken. Zijn werkprestaties lijden eronder. Hij voelt zichzelf onbegrepen. Hij voelt zichzelf ongelukkig. Thuis heeft het ook zijn invloed allemaal op zijn vrouw en zijn kinderen. De andere kant van dit verhaal. In plaats dat Mark een negatieve aanname aanneemt en daar in plaats van een positieve aanname aanneemt, door misschien te zeggen: ze zijn druk, ze moeten nog aan mij wennen, ze weten misschien niet helemaal precies wie ik ben, dus ze zijn wat voorzichtig met mij, had hij wellicht actiever contact gezocht. Een vriendelijke vraag, een aangeboden bakje koffie, een oprechte interesse in de familie, een actieve rol in teamverband, zouden al heel snel een ander beeld van hen hebben geschetst. Conclusie. De situatie van Mark illustreert hoe een verkeerde aanname kan leiden tot een zeer negatieve spiraal. Door zijn aanname van afwijzing creëerde hij een werkelijkheid die zijn aanname bevestigde. Door anders te reageren had hij een positieve wending aan zijn situatie kunnen geven. Dit verhaal toont aan dat het belangrijk is om aannames te controleren en open te staan voor mogelijkheden. Broeders en zusters, zijn jullie ooit wel eens in een situatie geweest waarvan je later dacht van: ik heb het verkeerd gelezen. Ik heb de situatie verkeerd begrepen. Heb je ooit iets gedaan waarvan je later in je leven zei: als ik de informatie had toen die ik nu had, had ik heel anders gereageerd op deze situatie. Of als ik de informatie had die ik nu heb, had ik helemaal niet gedaan wat ik toen gedaan had. Of juist misschien wel. Het boek van Spreuken geeft ons een hele belangrijke waarheid. Het zijn verzen die we waarschijnlijk allemaal al vaak gehoord hebben. Maar er staat in Spreuken hoofdstuk 3 vers 5: vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en een verfrissing voor je beenderen. Wat een prachtige tekst. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Het zal een medicijn zijn voor je navel en een verfrissing voor je beenderen. En zo zien we, broeders en zusters, dat als het over het geloof gaat, Als we dat even relateren aan het verhaal van Mark, dan zien we dat er een uitdaging is in ons leven. Er is een uitdaging in ons hart. Er is een uitdaging in onze relatie met God. Als God zegt, vertrouw op de Heere met heel je hart. Vertrouw niet op je eigen inzichten. Vandaag willen we 3 voorbeelden aanhalen, hele specifieke Bijbelse voorbeelden, waarin een aanname gedaan werd. En laten we kijken hoe deze uitpakte. De eerste die we vinden is waarschijnlijk ook voor de meesten van jullie een vrij bekend verhaal. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zeiden tegen haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is. Dan zou die zijn meelaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje uit het land dat uit Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg, ik zal een brief aan de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan, wanneer nu deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn meelaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God? Om de doden en om levend te maken? Dat deze man iemand naar mij toestuurt om mij bij een man zijn meelaatsheid weg te nemen? Want voorwaar besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde. Waarom hebt u uw klederen gescheurd? Laat hem toch naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël. Zo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagens. Hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, gaat heen. En was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal weer gezond worden en u zal rein zijn. Maar Naaman werd kwaad. En hij zeide bij zichzelf. Hier komt de frase naar voren. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. Hij zei, zie, ik zei bij mijzelf. Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaat strijken en mijn meelaatsheid wegnemen. Zijn dan niet de Abana en de Pharpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren en spraken tot hem en zeiden, maar vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u het dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij zegt, was u en u zult rein zijn. Daarop daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Eigenlijk hoeven we hier niet veel aan toe te voegen. Het is simpel. Maar Naaman maakte 1 grote cruciale fout voordat hij de juiste beslissing nam. Hij was meelaats. Er is een meisje dat zegt, ga maar naar Elisa. Elisa zegt, Naaman, doop jezelf 7 maal in de Jordaan en je vlees zal gezond worden en rein zijn. Hoe simpel is het? Het is eenvoudig. Het is vertrouwen. Het is gehoorzamen. Maar dan zien we opnieuw Naaman het kwaad. En hij zeide bij zichzelf. Hij ging zelf redeneren. Hij ging zelf denken. En hij zei, ja maar, die Jordaan, die in die dagen wel wat bekend stond, dat het niet altijd even schoon was. Hij zei, maar waarom kan dat nou niet in Syrië? Waarom moet dat nou per se in de Jordaan? Waarom moet ik helemaal hier naartoe komen? Waarom kan dat niet in de Farfar? Waarom kan dat niet in de Abana? Beter dan alle wateren van Syrië. Hoor je dat? Beter dan alle wateren van Israël. Sorry, ik zei van Syrië, maar dat moest zijn Israël. En dan komt zijn knecht weer naar hem toe en dan zegt de knecht van Naaman, als hij iets groots had opgedragen, had je dat toch ook gedaan? En nu dat hij zegt, in de Jordaan, die rivier die misschien niet als beste bekend staat. En we zien, en wat lezen we? Hij doet het. Hij doopt zichzelf 7 keer in de Jordaan en hij is genezen. En dan staat er ook bij, als met een huid van een kleine jongen. Weer helemaal als die jongen die weer in staat is om alles te doen. Die van zijn melaatsheid afkomt. Broeders en zusters. We hebben het vanochtend zelfs in onze Bijbelstudie een beetje besproken. Er zijn wat dingen vandaag aan de dag die wat controversieel zijn. Evolutie. De ene zegt, er was een schepping. De andere zegt, ja, er was wel een schepping, maar die heeft waarschijnlijk wel 1000 jaar geduurd. En de ene zegt weer, ja, er was wel een schepping, maar er was al een schepping voor de schepping. De ene zegt, ja, de wonderen van Jezus, die moet je letterlijk lezen. En de volgende zegt, nee, de wonderen van Jezus, die moet je eigenlijk toch wel figuurlijk gaan lezen. Broeders en zusters, wij worden aangemoedigd door een verhaal zoals Naaman. Om die schriften te onderzoeken. Om die schriften, om daarover te mediteren. Dat wij werkelijk in staat zijn om een antwoord te geven voor hen die vragen om de hoop die in ons is. Maar ook naar elkaar toe. Broeders en zusters, dit is een tekst waarin we allemaal aangemoedigd worden om je eigen gedachten los te laten. Om de gedachten van de wereld los te laten. Colossense die zegt het ook zo mooi in hoofdstuk 2 vers 8. Kijk uit met de filosofieën van deze wereld. Die niet zijn naar de geest van Christus. Want in Christus zijn alle schatten van kennis en van wijsheid. Broeders en zusters, ware wijsheid komt als een hart verbonden is met het hart van Jezus. Ik vond trouwens mooi in jouw vertaling, Evgeny, dat jij heel vaak het woord discipelde gebruiken in jouw NIV-vertaling. En eigenlijk is dat een heel mooi woord, zoals dat daar gebruikt wordt. Wij worden gediscipeld, elke dag, elk moment weer opnieuw. En broeders en zusters, het is niet altijd in deze wereld eenvoudig om op te staan tegen die theorieën van evolutie, tegen die theorieën van ja, maar die wonderen van Jezus, dat is eigenlijk niet echt gebeurd, dat moet je toch weer geestelijk zien. We zien een grote discussie gaande over gender in vandaag aan de dag. Wij weten wat de Bijbel daarover zegt. Wij weten dat het eigenlijk in die zin simpel is. Betekent niet dat mensen geen echte gevoelens kunnen voelen en denken. En daar moeten wij juist voor klaarstaan om hen te helpen in hun strijd. Wij moeten juist klaarstaan om die mensen niet te veroordelen, maar om die mensen te helpen, om te ontwikkelen. Om die geest van Christus te krijgen. En zo, broeders en zusters, in een algemene zin. Dit verhaal, dat leert ons. Pas op met eigen gedachten. Pas op met eigen gevoelens. Pas op met filosofieën van de wereld. Pas op met de filosofieën van de kranten. En de tijdschriften. TikTok. Instagram. Er komt van alles voorbij tegenwoordig. Iedereen wil je beïnvloeden. De Bijbel, God, wil je door zijn woord ook beïnvloeden. En zo krijgen wij die mooie woorden vandaag met ons gedeeld. Kijk uit voor de geest van de Naaman. Die zegt, ja, maar ik dacht bij mijzelf. Jesaja hoofdstuk 55. Geef ons een aantal hele, ook weer duidelijke, belangrijke woorden. Jesaja hoofdstuk 55. En dan lees ik van vers 8 en vers 9. En daar staat, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. We gaan naar een tweede voorbeeld. En die halen we uit Psalm hoofdstuk 31, nabij vers 23. Daar staat, als ik begin te lezen in vers 22, geloof zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan. Wonderen van zijn goede tierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zeide in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Hier komt een hele mooie gedachte uit naar voren, maar ook een hele kwetsbare gedachte. De Bijbelschrijver zegt, ik echter zeide in mijn haast, de Heere, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Broeders en zusters, overkomt dat ons wel eens? Dat wij denken, hoe zit dat eigenlijk met, in mijn relatie met God? De hemel lijkt wel van koper. De hemel lijkt wel zo ver weg. Ik voel het niet. Het lijkt alsof het helemaal weg is. Worden wij daar ook wel eens door overstelpt? Worden wij daar ook wel eens mee getroffen? Aan de ene kant weten we dat God zo groot en machtig is. Maar tegelijkertijd, die gedachten van ons, die kunnen met ons spelen. Daarom is er ook Spreuken hoofdstuk 3. Vertrouw niet op je eigen gedachten. En ook hier zien we weer, God heeft het bedoeld voor het ware kind van God, dat trouw en loyaal is aan hem, om altijd te mogen weten, je bent mijn kind. Ook al gaat het iets minder, ook al zijn er twijfels, ook al zijn er teleurstellingen, voor de persoon die trouw en loyaal is aan God, die hoeft nooit te denken, ik zeide in mijn haast, ik ben afgesneden. En dan zie je ook dat er staat, ik zeide in mijn haast. Emoties zijn mooi. Corrie, je hebt het er net over gehad. Je rijdt in de ochtend langs je oude school en al die herinneringen die komen terug. Je rijdt langs het huis waar je over gesproken had. Je spreekt over André. En je hart wordt gevuld met allerlei mooie gedachtes. Maar we hebben natuurlijk ook andere soorten herinneringen. Andere soorten momenten die ons soms pijn doen en verdriet geven. En als we dan wel eens in zo'n spiraal zitten van emoties die negatief zijn, dan komen we soms ook wel eens op het punt dat we denken, ha, de hemel lijkt wel van koper. Ik heb altijd voor God geleefd, maar waarom is God er nu niet in deze verdrukking? Of tenminste, dat denken wij, dat hij er niet is in die verdrukking. Maar de Bijbel zegt ook weer simpelweg, ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet verzaken. Broeders en zusters, wij mogen zijn. Zoals ik dat vaak eerder al zeg, als dat kleine kindje. Het is goed. Mijn papa zorgt voor me. Mijn mama zorgt voor me. Ik maak me geen zorgen over eten of drinken, want het staat op tafel. Ik maak me geen zorgen over een bed, want die staat er vanavond. Mijn papa zorgt daarvoor. Mijn papa is groot. Mijn papa is sterk. En dat mogen wij ook elke dag weer opnieuw zingen. Our God is an awesome God. He reigns on high. Ook voor jou. Maar toch kunnen wij soms dwalen met onze gedachten. En denken van, waar is God eigenlijk? Daar is Satan aan het werk. Satan is aan het proberen om zijn graantje mee te pikken. Satan is aan het proberen om je ongelukkig te maken. Satan is aan het proberen dat je ergens anders naartoe uit gaat reiken. Satan is aan het proberen dat je zegt van ja, maar dat goddelijke, dat is allemaal wel mooi, maar weet je, ik heb eigenlijk ook nog wat anders nodig. Dat zijn allemaal die valkuilen van Satan. En Colossense zegt het zo prachtig. In Christus zijn verborgen alle schatten van kennis en wijsheid. Ook als het moeilijk is, is hij de bron van kennis en wijsheid. Ook als je het even niet meer weet, is hij de bron van wijsheid en kennis. Ook als je het even kwijt bent, is hij de bron van bemoediging en van vertroosting. Ik laat je niet los, ik laat je niet alleen. Hoe prachtig is dat? Hoe rijk is dat? En dan zegt de Bijbel opnieuw, die woorden van Jesaja 55 klinken dan elke keer weer door. Maar uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Satan probeert ons veel te ontnemen. Maar zoals God ook tegen Kain zei. Zonde ligt als een belager aan jouw deur, maar je moet erover heersen. Ook als het gaat over die gedachtes. En zoals je net ook zei, het is niet altijd makkelijk om die gedachten eenledig te laten bepalen. Om het hemels te laten bepalen. Er is een derde voorbeeld. En die vinden we in Lucas hoofdstuk 15. Jullie kennen dit verhaal als het verhaal van de verloren zoon. Ik ga het niet helemaal lezen, want dat zou te lang worden. Maar laten we stilstaan bij het punt waar we graag aan willen komen. Dan staat er dit, als we gaan kijken naar vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben honger in overvloed? En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Kijk eens wat er dan staat in vers 19. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze werd met ontferming bewogen, met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen de vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar, zie je dat weer, dat woordje maar. Maar de vader zei, de zoon had het al helemaal voor elkaar. De zoon die dacht, ik wil echt terug naar mijn vader. Maar weet je, ik zal een slaaf moeten worden. Dat is het enige wat ik nog verdient. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten wij eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Wat een tragedie. Maar broeders en zusters, hoe staat het met ons? Hoe staat het met jou? Hoe staat het met mij? Hoe is jouw relatie met God? Aan de ene kant had de zoon helemaal gelijk. Hij was het niet meer waard. Corrie, je hebt het net gezegd aan het avondmaal. Niemand is waard. En dat is het mooie van dit verhaal. Bij God Daar krijgen wij weer de waarde terug die aan ons is gegeven. Bij God komt de waarde weer terug die we door de schepping hebben gekregen. Hij dacht dat God hem niet meer kon accepteren zoals hij was. Maar God maakte hem een zoon. Hoe staat het met ons? Hoe staat het met jou en mij? Hoe is jouw relatie met God? Mag jij jezelf zien volledig en volmaakt geaccepteerd door de Vader? Of blijf je die eeuwige twijfelaar? Blijf je die persoon die eigenlijk altijd weer zegt van ja, als ik heel diep met mezelf in confrontatie kom, dan zie ik dat ik het eigenlijk niet waard ben en ik kan het ook niet echt volledig aannemen. Wat een tragedie. God heeft het bedoeld dat we weer mogen zijn zoals we werkelijk bedoeld zijn. Bevrijd. Bevrijd van de zonde. Zoals de kinderen van Israël bevrijd werden uit Egypte, uit de slavernij. En doorgingen en uiteindelijk in het beloofde land terechtkomen, kwamen. Wat een rijkdom. Maar stel je voor dat sommigen van hen bleven kwijnen. En zeiden, ja, maar ik ben het eigenlijk niet waard. En dat is ook zo, we zijn het niet waard. En daarom zingen wij ook Grace. Daarom zingen wij ook de liederen over de grote genade van God. Daarin zingen wij over onze onwaardigheid. Maar broeders en zusters, laten wij niet in die onwaardigheid blijven hangen. Laten wij niet aan die onwaardigheid, laten wij niet daarin blijven denken. En Satan opnieuw probeert ook hier weer altijd zijn graantje mee te pikken. Ja, je bent misschien wel een kind van God, maar kijk eens heel goed naar je verleden. Kijk eens heel goed naar wat er allemaal gebeurd is. En zo kan Satan ons weer beroven van dat grote, die grote en machtige vrede die alleen God in zijn genade aan ons wil geven. Broeders en zusters, drie verhalen. We zouden er nog veel meer over kunnen zeggen. We zouden daar nog veel meer voorbeelden bij kunnen halen. Maar ik wil jullie aanmoedigen om deze drie verhalen deze week nog eens een aantal keren door te nemen. 2 Koningen 5. De tweede was Psalm 31. De derde is Lucas hoofdstuk 15. Neem die woorden nog eens een aantal keren door. Neem ze in je op. Laat ze het werk doen zoals God bedoeld heeft dat het zijn werk zou doen. Het brengt je op de weg van gehoorzaamheid, niet alleen naar zijn wil, maar ook op de weg naar het vrijmaken, zoals je in Christus vrij mag zijn. Amen.